Doet het niet. Ja. Even wachten, want hij doet het niet. Jij bent hem nog aan het vrolijken.
Ja hoor, ik ben nog niet.
Kijk daar wel even op deze handen. Even kijken of ik hem nou goed verstaan. Luidspreker uit.
Luister.
Kijk, telefoon in. Nu is hij voor jou in ieder geval, staat hij voor.
Nee?
Deze hoor ik nog niet, nee.
Goedemiddag. Ik lees u de liturgie voor van de middagdienst van zondag 24 juni. We vieren, net zoals vanochtend, het heilig avondmaal. Het is een catechesedienst over zondag 45. En het thema is het belang van bidden. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 71, het eerste couplet. Psalm 71, het eerste couplet. Heer, laat mij schuilen. Na het moment van stilte, votum en groet zingen we Psalm 18, het eerste couplet. Ik heb u lief. 18, het eerste couplet. Na de inleiding en het gebed is de nodiging. En dan zingen we gezang 351, het eerste en vierde couplet. Zie ons heden voor u treden. Gezang 351, de coupletten 1 en 4. Daarna is de viering van het avondmaal. Dan zingen we gezang 460, het eerste en derde couplet. Loof de koning, heel mijn wezen. Gezang 460, de coupletten 1 en 3. Dan is het gebed, daarna de lezing. En die is uit Lucas 11, de versen 1 tot met 13. De versen 1 tot en met 13 uit Lucas 11. Daarna is de verkondiging. Dan zingen we Psalm 81, de coupletten 1, 4, 9 en 11. Jubelt God ter Heer. De coupletten 1, 4, 9 en 11 van Psalm 81. Daarna is de collecte, die is voor de diaconie. Dan het. En dan zingen we gezang 465, de coupletten 1, 3 en 5. Van u zijn alle dingen. De coupletten 1, 3 en 5 uit gezang 465. We eindigen met een gezongen amen. Eenmaal. Alle liederen en de schriftlezing. Psalm 71, het eerste couplet. Psalm 18, het eerste couplet. Gezang 351, de coupletten 1 en 4. Gezang 460, de coupletten 1 en 3. Schriftlezing is uit Lucas 11, de versen 1 tot en met 13. Dan zingen we Psalm 81, het eerste couplet. En het vierde, het negende en het elfde. Dan zingen we gezang 465, de coupletten 1, 3, 5 en en we eindigen met een gezongen naam. Ik wens u een goede dienst.
Nee, maar net had ik hem.
Ja.
Nou, dat is wel. Net. Goedemiddag, zusters, broeders, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee de Jong voorgaat. Ook een hartelijk welkom voor de gasten. We hopen dat u een goede en gezegende dienst met ons hebt. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later met ons meemaken. Vanmiddag is de organist Asako Peten. In deze dienst vieren we ook weer het heilig avondmaal met elkaar. Bij de voorbeden is vanmorgen aandacht besteed aan de familie Hoornje, die onverwacht te horen kregen dat een schoonzus is overleden. En Danielle en Huibrechtse, die met een virale hersenvliesontsteking in het ziekenhuis opgenomen is geweest, is weer thuis, maar beperkt in wat ze kan doen en laten. En voor broeder Stolte, die de afgelopen week een ingreep heeft ondergaan, maar dat wil niet zeggen dat de zorg daarmee is weggenomen. De collecte is voor de diaconie. En we zullen nu zingen Psalm 71, het eerste vers. En na Votum en Groet zingen we Psalm 18, ook het eerste vers. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
In stilte komen wij tot God. En voor Gods aangezicht spreken wij uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet ophoudt met het werk dat zijn hand eenmaal begon. Genade is er voor u en vrede van hem die is en die was en die komt, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen in deze dienst de viering van het heilige avondmaal voortzetten. En om ons hoofd en hart nogmaals te bepalen bij de tafel, wil ik samen met u lezen 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 29. Waar Paulus de instelling van het heilige avondmaal beschrijft. En daar schrijft hij: want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weer overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, de dankzegging uitsprak, dat brood brak en zei: dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis. Zo nam hij ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls u dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, die zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed van de Heer. Maar ieder beproeve zichzelf en eet dan van het brood en drinken uit de beker. Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Laten wij gedachtig aan deze woorden de viering van het avondmaal voortzetten. Laten we samen bidden dat God zijn geest wil geven om de gedachtenis voor ons ook tot leven te brengen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, u wilt ons in brood en wijn uw liefde zichtbaar maken. U wilt ons in brood en wijn tastbaar maken dat u ons echt op het oog hebt. Dat uw heil en uw liefde voor ons mensen bestemd zijn. Heer, u maakt in brood en wijn zichtbaar wat wij brood nodig hebben. Uw inbreng in ons leven. Laat het zo mogen zijn dat wij dat niet alleen met onze ogen zien, niet alleen met onze handen tasten, niet alleen met onze mond proeven en onze oren horen, maar dat we inderdaad daadwerkelijk geloven dat u van ons houdt en ons op het oog hebt. Hier wilt u zo ons nabij zijn in deze viering van de maaltijd van de Heer. Laat deze viering voor ons een zekerheid mogen zijn van uw trouw en uw liefde. Laat zo uw geest door dit avondmaal ons geloof versterken. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Iedereen is welkom aan de tafel van de Heer, die met het hart gelooft en met de mond belijdt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en is opgestaan om onze rechtvaardiging. Laten wij nu zingen, voordat wij aangaan aan de tafel: zie ons heden voor u treden. Gezang 351, vers 1 en 4.
De tafel oogt vol, maar er is in ieder geval nog één plaats. Dus als u had gewild, het kan nog. Zo niet, dan sluiten wij met deze tafel de viering van het Heilig Avondmaal op deze zondag af. En dan kijken we allereerst naar het brood dat wij breken. Dit brood is de verbondenheid met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gebroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging is een gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Even zeker als wij uit deze beker drinken, mogen wij weten dat God ons onze zonden vergeeft en ons verzekert van zijn liefde. Daarom roept Jezus ons op, neemt deze beker, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot de verzoening van al onze zonden. Naast het woord voedt ook de tafel van de Heer onze dankbaarheid. En dankbaarheid kunnen we op verschillende manieren verwoorden, zichtbaar maken. Door ons te houden aan de geboden van God. Door te bidden, maar zeker ook door te zingen. Zo willen we onze dankzegging uitspreken met het zingen van gezang 460 daarvan de versen 1 en 3.
Laten we nu samen danken voor wat God ons in het avondmaal heeft gegeven en bidden om een zegen over de dienst van zijn woord. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank dat we op deze dag, naast het woord, ook de maaltijd van de Heer mochten vieren. Dat we voor ogen kregen wat uw woord ons zegt. Dat we dat hier in deze kerkzaal mochten beleven, maar ook in de Genderhof. Dat we samen op verschillende plaatsen de gemeenschap met u en met elkaar mochten vieren. Dank Heer dat we vandaag naast elkaar mochten zitten. Dank dat we de eenheid in het geloof aan de tafel mochten beleven. Dank dat u de een niet meer en de ander minder geeft. Dank dat we het allemaal met hetzelfde heil mogen doen. En dat hetzelfde heil ook voor ons allemaal is weggelegd. Dank dat we dat vandaag niet alleen mochten horen en mogen horen, maar ook mochten zien en mochten tasten. Heer, laat zo ons geloof nieuwe impulsen krijgen door deze viering van de maaltijd. En laat het geloof nieuwe impulsen mogen krijgen door de dienst van het woord. Of laat het geloof in ons hart gewekt mogen worden, omdat uw woord daar vrucht draagt. Heer, gaat u zo mee, ook in de dienst van het woord. Laat het een dienst mogen zijn tot uw eer en tot opbouw van ons geloof. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. De lezing vanmiddag is uit Lucas 11.
En daarvan lezen we de versen 1 tot en met 13.
Lucas 11, vers 1 tot en met 13. En daar lezen we het volgende. Eens was Jezus aan het bidden. En toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. En Jezus zei tegen hen: wanneer jullie bidden, zeg dan: Vader, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarna zei Jezus tegen hen: stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: wil je mij 3 broden lenen? Want een vriend van me is na een reis bij me gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: val me niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. Voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis, een slang geven? Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vraagt. Tot zover de lezing. We verdelen dit stukje van de dienst in 3 stukken. Eerst een korte inleiding naar aanleiding van Lucas 11 op het thema het belang van bidden. Daarna een tussengedeelte waarin we met elkaar in gesprek gaan. En ik sluit af met een paar praktische adviezen. Maar om te beginnen nu het inleidende stuk aan de hand van Lucas 11. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De tekst van zondag 45 laat zien dat de Heidelbergse Catechismus, dat oude leerboekje, eindigt met het gebed. Er komen nu nog 6 zondagen na deze zondag 45 en die gaan allemaal over het gebed. De Heidelbergse Catechismus sluit dus af met het gebed. En daarmee wil de Catechismus alles behalve zeggen dat het gebed de sluitpost is van het christelijke leven. Geen sluitpost, maar hoogtepunt. Hierom is het allemaal begonnen. Dat gelovigen, dat de gemeente van Jezus Christus tot gebed overgaat en komt. Want alles wat eraan vooraf gaat, is, ik zou bijna zeggen, niet meer dan inleiding op het thema gebed. Wat ging er vooraf? Dat wij onze ellende kennen. Dat wij onze verlossing kennen. Dat wij iets van onze dankbaarheid weten. En als we dat allemaal weten, dan kunnen we gaan bidden. Wie het geloof en het gebod heeft leren kennen, die weet hoezeer hij het gebed nodig heeft. Want het geloof vertelt ons alles wat God ons beloofd heeft. En wie wil ontvangen wat God ons allemaal beloofd heeft, die kan niet om het gebed heen. En wie de geboden voorbij heeft horen komen en weet wat God zoal van ons mensen vraagt en verwacht, die zal al snel op zijn blote knieën gaan bidden. Want alleen door God kunnen wij wat Hij van ons vraagt. Zo mag je zeggen dat geloof en gebod die aan het gebed voorafgaan in de Heidelbergse Catechismus, als het ware vragen om het gebed in de gemeente. En daarmee is eigenlijk het belang van het gebed al met zoveel woorden aangegeven. Het loopt uit op het gebed. Dat is het hoogtepunt. Of zoals het hier in de catechismus staat, bij vraag en antwoord 116. Het gebed is het belangrijkste deel van de dankbaarheid. Wij kunnen God geen groter plezier doen dan door te bidden. De 10 geboden doen, natuurlijk, niks mis mee. Maar het is niet het belangrijkste deel. Waar God nou echt vergenoegd bij in zijn handen wrijft, is als wij onze handen vouwen en hem met onze gebeden aanroepen. Daar is God werkelijk blij mee. En wat zondag 45 al aangeeft, dat God blij is met ons gebed en dat wij van onze kant het gebed nodig hebben, dat laat Lucas 11 met andere woorden ook zien. Jezus laat ons daar zien dat het gebed een soort vraag is om een vriendendienst. Dat laat Jezus zien aan de hand van die gelijkenis, dat verhaal van die 3 vrienden. De eerste vriend ontvangt een andere vriend. Heeft niets in huis en zegt, ik wil die vriend graag iets voorzetten. Ik ga naar mijn andere vriend om hem te vragen mij te geven wat ik nodig heb. En die belt midden in de nacht aan om te krijgen wat hij nodig heeft om dat op zijn beurt zijn vriend weer voor te kunnen zetten. Een gebed als een vraag om een vriendendienst. En dan zeg ik het netjes. Jezus zelf zegt het hier iets minder gepolijst. Ik weet niet of het u is opgevallen. Lucas 11 vers 8. Daar zegt hij van die vriend, die dus iets komt halen bij een andere vriend, dat hij onbeschaamd blijft aandringen. Onbeschaamd, want de vriend komt midden in de nacht. Hij komt ongelegen. Maar hij zal wel ontvangen waarom hij vraagt. Want die 2 zijn vrienden. Maar het neemt niet weg dat hier de toon van het gebed wordt aangeduid met onbeschaamd blijven aandringen. Ik weet niet of wij vaak zo aan het gebed denken. Wij denken volgens mij al gauw dat we te veel van God vragen. Dat we alles behalve onbeschaamd bij God kunnen komen. Nee, in alle bescheidenheid leggen wij soms eens iets aan God voor in ons gebed. Jezus zegt eigenlijk, wees niet al te bescheiden.
Wees als die vriend, wat een lef, om midden in de nacht bij je andere vriend aan te kloppen. Denk eens aan die houding als je aan het bidden bent. Want dat was de vraag van de discipelen. Heer, leer ons bidden. En Jezus antwoordt, dat is niet het enige wat hij zegt, maar Jezus antwoordt ook, onbeschaamd blijven aandringen, zoals vrienden dat onderling kunnen doen. En die vriend zal dan geven waarom de ander vraagt. Zo onderstreept de reactie van die vriend op de vraag van de ander het belang van de vraag van die ander. Want wat als die niet was komen vragen? Wat als die niet onbeschaamd was blijven aandringen? Dan had hij ook niets ontvangen. En dat zegt de Heidelbergse catechismus ook. Als je God niks vraagt, krijg je ook niks. Want God wil zijn genade en zijn geest alleen aan hen geven die hem daar zonder ophouden om bidden en daarvoor danken. Die woorden van de catechismus leunen heel dicht aan tegen wat Jezus hier zegt. Wie vraagt, ontvangt. Wie klopt, wordt opengedaan. Wie zoekt, zal vinden. Wie bidt, zal ontvangen. Maar wie dat niet doet, blijft letterlijk met lege handen staan. God wil gebeden zijn. Wij mogen aandringen, God dringt zich nooit aan mensen op. God wil gebeden zijn. En als wij vragen, dan zullen we ook vinden. Als wij bidden, dan zullen we ook ontvangen. De poorten van Gods rijk staan wagenwijd open voor ieder die zich in gebed tot God richt. Veelbelovend zijn die woorden van Jezus als het gaat om het gebed. God wil dus blijkbaar onze gebeden verhoren, zelfs als wij onbeschaamd blijven aandringen. Toch blijkt in de praktijk, en u weet er ongetwijfeld zelf van, dat wij lang niet altijd krijgen waarom we in gebed vragen. We kennen daar voorbeelden van uit de Bijbel. We kennen er ook voorbeelden van uit ons eigen leven. We vragen, maar ontvangen niet. We kloppen, maar er wordt voor ons gevoel niet opengedaan. Het meest bekende voorbeeld daarvan is Paulus. De doorn in het vlees raakt hij niet kwijt. Al vraagt hij God daar meerdere malen om. Van David lezen we dat hij gebeden heeft voor het leven van een van zijn kinderen. Maar het leven van de jongen is niet gespaard gebleven. 1 Samuel 12. Blijkbaar is het dus niet zo dat wij alles wat we aan God vragen ook daadwerkelijk krijgen. Hoe zit dat? Hoe zit dat juist als we lezen wat Lucas 11 ons voorhoudt? Bid en u zal gegeven worden. Wordt daar niet de indruk gewekt dat wat je ook vraagt, God het je zal geven? Nou, het is hier zaak om de woorden te laten staan in het verband waarin Jezus ze ter sprake brengt. Er staat niet dat die vriend alles zal geven waar de ander om vraagt, in al zijn onbeschaamdheid om vraagt. Maar er staat nadrukkelijk in vers 8 dat die vriend alles zal krijgen wat hij nodig heeft. Alles of alles wat je nodig hebt. Een nuanceverschil waar we niet overheen moeten lezen. En uit het vervolg wordt dat nog eens bevestigd. Want ineens gaat het over de goede gaven die God geeft. Niet over alle gaven, maar over de goede gaven. Wie vraagt om wat hij of zij nodig heeft, wie om het goede vraagt, of nog meer toegespitst, wie om de geest van God vraagt, die mag rekenen op verhoring ten alle tijden. Wie om de geest vraagt, die zal gehoor vinden. De Heiligberse Catechismus zegt het zo. Wat God ons heeft bevolen te bidden, alles wat we als mens nodig hebben, dat wil Hij ons van harte geven. Alles wat God ons bevolen heeft te bidden. En wat is dat dan? Het staat er in samenvatting bij. Jezus heeft het samengevat, zegt zondag 45, in het Onze Vader. Dat is wat een mens nodig heeft. Dat zijn de goede gaven die God ons van harte wil geven. Daarin zou je kunnen zeggen, komt de geest van God als het ware bovendrijven in deze wereld. Als wij bidden om de heiliging van de naam van God, de komst van zijn rijk, het doen van zijn wil, het brood dat wij nodig hebben, de vergeving die wij mogen ontvangen en de verzoeking die in ons leven mag worden voorkomen. Dat is wat we nodig hebben. En God heeft gezegd, willen jullie daar alstublieft om vragen? Want dat wil ik van harte geven. Het belang van bidden zit in het feit dat een mens niets ontvangt als die God niets vraagt. Amen. Ik zal naar beneden komen. En dan kan u via mijn microfoon de vragen stellen. Laten we beginnen wat mij betreft even kort met een terugblik naar de preek. Of er misschien dingen zijn waarvan u zegt van nou, dat is voor mij nog niet helemaal helder. Dus laten we daar wat mij betreft mee beginnen. Wil iemand terugkomen op iets van de preek? Kom wel erg dichtbij, hè? Mag ik zo meteen nog? Iedereen heeft zich nu haastig geprepareerd op die drie vragen. Kijk.
Je zei zojuist dat God geeft alleen maar als we erom vragen. Ik had toch de indruk dat we heel dikwijls gaven ontvangen waar we niet om gevraagd hebben. Heb ik altijd gedacht.
Ja. Heeft iemand daar iets op aan te sluiten? Nou, misschien nog even. Kunt u daar een voorbeeld van geven?
Ach, je kan, kijk, dat is voor iedereen verschillend natuurlijk. Maar het kan zijn dat je zegt, nou, ik heb eigenlijk mijn gezondheid ontvangen. Zonder dat ik er speciaal om gevraagd heb. En het kan best zijn dat je er soms ook nog niet eens voor gedankt hebt.
Daar hebt u absoluut gelijk in. Ja, ja. Dat wij iets ontvangen waar we God niet om gevraagd hebben. Gebeurt dat? Nou, dat gebeurt. Dat lees je ook in de Bijbel. Soms vragen mensen er niet om genezen te worden. Ik denk maar aan al die genezingsverhalen die je in het Nieuwe Testament tegenkomt bij Jezus. Soms kunnen mensen niet eens vragen omdat ze bezeten zijn. Maar dan zie je toch wel dat bijvoorbeeld een vader voor een zoon iets vraagt aan Jezus Christus. Wat dus wel gebeurt, is dat anderen
inderdaad voor mensen kunnen bidden en dingen kunnen vragen aan God voor een derde. In feite zien we hier ook zo'n verhaal. Die vriend die aankomt, die vraagt niks zelf. Maar de vriend van de vriend, het is een beetje lastig dat er drie vrienden in dat spel zitten, in dat verhaal. Maar de ene vriend vraagt voor de andere vriend om wat hij nodig heeft. Dat doet de vriend niet zelf. Dus wat zeker gebeurt is dat wij soms dingen ontvangen omdat anderen iets voor ons gevraagd hebben. Ik vind dat ook altijd de kracht van het gebed van ouders voor hun kinderen. Soms bidden kinderen zelf niet meer. Betekent dan dus dat God ze niets wil geven? Vaak zijn het wel ouders, grootouders, die voor hen bidden. Dus in die zin mag ik inderdaad niet zeggen van dat als je niks vraagt, krijg je dus ook niks. Er zijn gelukkig ook heel veel anderen die voor mensen bidden. Dat in de eerste plaats. Krijgen wij ondertussen niet heel veel van God mee? Ja, we krijgen al ongevraagd een heleboel mee. Niemand van ons heeft om zijn leven gevraagd. Je krijgt het gewoon mee. Niemand van ons heeft gevraagd om in Nederland geboren te worden. Met alle zegeningen die we hier hebben. We krijgen het inderdaad gewoon bij onze geboorte uit Gods hand mee. In die zin zou je kunnen zeggen, krijgt een mens in zijn leven een heleboel dingen mee. Maar als het dan gaat om het vervolg, dus wat wij daar bovenop of daarnaast, vanuit het geloof, vanuit alles wat God ons beloofd heeft, kunnen ontvangen, daar is dat gebed toch wel heel wezenlijk voor. En ik geloof ongetwijfeld dat er uitzonderingen zijn. Ik ben even aan het zoeken naar een verhaal uit de Bijbel waar je zo'n uitzondering zou kunnen vinden, dat God Israël iets geeft of dat God aan mensen iets geeft waar ze niet om gevraagd hebben. De? Ja. Daar zie je dat dus gebeuren, dat Paulus als het ware tot de orde geroepen wordt. En inderdaad de Heer Jezus ontmoet, daar heeft hij niet om gevraagd, maar het wordt hem inderdaad op die manier fors aangeboden, om het maar zo te zeggen. Hij komt Jezus echt tegen. Nou, dat is een voorbeeld. Maar ik denk dat er dus nogmaals meerdere van dat soort voorbeelden te bedenken zijn. Maar dat we de regel, wie bidt, zal ontvangen, daarmee niet terzijde kunnen schuiven. Ja, Dion? Het
staat er ook dat Jezus voor ons bidt.
Absoluut. Maar dat is zelden, ja, dat is niet zelden als een vriend die voor je bidt of ouders die voor je bidden. Maar het heeft, daar zit natuurlijk ook wel iets in dat Jezus inderdaad ook voor ons bezig is. Maar dan is er wel weer iemand aan het bidden om van God te vragen wat wij nodig hebben. Dus in dat bidden, wat mij betreft laat ik het iets afzwakken, dus wat ik in de preek zei. Regel is, bid en u zult ontvangen. Maar op die regel zijn gelukkig, want God is groter dan ons gebed, uitzonderingen. En in die zin moeten we het als regel zien, maar niet alsof het alleen maar zo kan gaan. Waarbij dus ook meegenomen dat er mensen voor een ander kunnen bidden. En wat Dion terecht zegt, dat ook Jezus zelf voortdurend voor ons in gebed is. Iemand anders nog? Ja. Goed.
Als je dit zo leest, dan zou je toch zeggen, je kunt God om alles bidden. Maar het gekke vind ik, of tenminste het vreemde, dat Christus dat toch beperkt om het gebed om de Heilige Geest. Want zegt hij, hoeveel meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven dan hem die het daarom bidden. Dus je moet je beperken tot dat gebed. Dat lees ik er dan uit.
Dat is de toespitsing en de Heilige Geest is wat dat betreft alles wat we in Jezus Christus hebben ontvangen, dat krijgen we in de Heilige Geest.
Ja, ja, ja. Maar dat is dus dat enige waar je om mag bidden, om de Heilige Geest. Zo staat het al staan.
Daar loopt het op uit, dat is, zou je kunnen zeggen, de spits van ons gebedsleven. Dat is de goede gave die God aan ons wil geven. Ja, ja. En het is in ieder geval zo dat de Heilige Geest iets is waar wij God daadwerkelijk om moeten vragen. En die zal God dan ook zonder enig bezwaar geven. Zullen we het zo afspreken dat iedereen een vraag kiest? Van de drie vragen hier. En nou, doe het even met een paar mensen samen. En dat we een van de vragen in een klein groepje, net welke afspraak u maakt, bespreken. En dat ik zo meteen even een paar mensen het woord geef over een vraag. Dus 5 minuutjes over één van de drie vragen. Net waar u het over wilt hebben.
Geef me het om, want ik heb geen horloge bij me. Wil iedereen even kijken of hij een beetje kan gaan afronden? We zetten nu echt een punt. Dat wil zeggen, een vraagteken. Wie zou er iets over die eerste vraag willen zeggen? Wie is daarmee bezig geweest en wie zou er iets over willen vertellen? Niemand met de eerste vraag bezig geweest of niemand die daar iets over wil vertellen? Dan gaan we verder. Vraag 2. Wie is er met vraag 2 bezig geweest en zou daar iets over willen vertellen?
Vraag 1 nog eventjes, ik ben wat langzaam van begrip. Soms ligt het daar gewoon aan, Arine. Ja. We hebben er niet over doorgesproken hoor, maar als je leest hoe belangrijk is het gebed voor een christen, dat je misschien moet zeggen ook hoe belangrijk is het gebed voor God. God wil betrokken zijn op ons. Misschien is het wel heel belangrijk voor God, dat je de vraag ook wat anders kunt stellen. Dat was het, we hebben er niet over doorgesproken.
Ja, het zal ook een hele... En ik denk dat het wel aansluit bij het idee van dat God gebeden wil zijn. Dus dat God wat dat betreft inderdaad ons gebed misschien nog wel belangrijker vindt dan wij het ooit zelf zullen vinden. Ja. Goed, oké, dat was punt 1. 2. Als jullie fijn met elkaar in gesprek zijn, is het ook goed. Er hoeft niet per se iets boven tafel te komen. Sorry.
Nou, we hebben vraag 2 gehad, over, ook nog een beetje over het in het algemeen, van je krijgt pas iets als je ervoor vraagt. Er kunnen heel veel mensen zijn die in die zin voor jou bidden om voor jou iets te vragen, zelfs tot aan Jezus terug, zeg maar, die voor jou gebeden heeft. En als het tweede punt van gebed is gewoon zo belangrijk, dat moet je gewoon zoveel mogelijk doen met mensen wanneer je praat over problemen of dergelijke, van gewoon daarna ook gewoon meteen bidden voor hetzelfde probleem, van hoe meer bidden, hoe beter.
Oké. Ja, nou ik zeg wel oké, ik zeg niet oké. Want de vraag is in hoeverre blijkt dat dan in de praktijk? Kun je daar iets over zeggen?
Alleen voor mezelf dan. Het mag nog veel meer, maar ja. Het blijft groeien erin, denk ik.
Maar kun je iets meer vertellen over hoe zit het gebed in jouw leven dan?
Het is vooral persoonlijk bidden. Een aantal mensen met wie dan bij de kringen, bij de gemeente waar ik dan zelf heen ga. Dus dat we bidden met mensen die op de kring zitten dan, als je daarover praat. En met sommige vrienden. Maar het mag wel meer.
Maar veel samen bidden, begrijp ik.
Ja, ook dat. Maar vooral, ik doe het eigenlijk vooral zelf.
5 keer per dag?
Nee, 2 keer of zo, ja. 2 keer gepland in ieder geval.
Maar soms vaker, oké. Vraag 3. Vraag 3. Ja. Dat wordt ingewikkeld. Ik kom daar even langs.
De vraag is, hoe is dat bij... Bij u, bij jou, in welke situaties? Wij kwamen tot de conclusie dat je eigenlijk altijd kunt bidden. En ja, wij bidden ook heel vaak in verschillende vormen. Soms handgevallen en gewoon stil en ogen dicht en zo. Maar je kunt ook gewoon op de fiets alles uitspreken tegenover God. Of tijdens een gesprek bidden dat God je de juiste woorden geeft en leidt. Maar ook bij de dingen die je doet... Als je een leven van aanbidding leeft, dan maakt eigenlijk niet uit zozeer welke vorm, maar eerder, je doet alles voor God en hier voor hem. En nog een puntje. We vonden het wel belangrijk om eerst goed te leren voor een proefwerk. En niet zonder te leren te zeggen, God geef me een 10. Want je moet God ook serieus nemen. En als jij God serieus neemt, dan neemt hij jou ook serieus. Dus zoiets was het.
Oké. Het gaat. Misschien is het wel aardig om op dat laatste inderdaad nog even terug te komen. Van God vragen om een 10. Elk gebed dat wij uitspreken, elke vraag die wij aan God stellen, is een vraag van God aan ons. Dus je kunt eigenlijk niet bidden zonder je eigen verantwoordelijkheid daarin mee te nemen. Het is dus niet zo van dat wij alles wat wij tegenkomen in ons leven bij God neer kunnen leggen. Zo van, dat is Gods verantwoordelijkheid. Elk gebed, elke vraag aan God is tegelijkertijd een vraag van God aan ons. Het is denk ik goed om daar eens mee te nemen. Ook dit is weer, mag ik het zo zeggen, geen wet van Mede en Perzen. Maar neem dat eens mee als je inderdaad gaat praten over van, ik ga daarvoor bidden. Dat is goed. Laten we vooral veel en vaak bidden. Maar tegelijkertijd is elk gebed inderdaad ook een vraag van God aan ons. Zullen we het, ja? Als wij, laat ik als voorbeeld inderdaad nemen. Wij bidden voor iemand die ziek is in ons midden. En wij kunnen op dat punt als gemeente, bij wijze van spreken, iets voor zo'n zieke betekenen. In de vorm van aandacht geven, kaartjes sturen, noem maar op. Kijk, we kunnen zo iemand niet beter maken. Maar wat we wel kunnen doen is, bij zo'n zieke zijn, datgene wat we aan troost of bemoediging of nabijheid kunnen geven, dat ligt dan weer op ons bordje. We kunnen dan niet zeggen van nou, de zieke is nu in Gods handen en dan kunnen wij onze handen ervan aftrekken. Ja? Wacht even. En dan sluiten we af.
Er werd nu zo toegespitst op vragen. Is bidden ook niet het delen van je leven met de Heer? Bijvoorbeeld bij een zieke, hè? Ook het zeggen, Heer, we vinden het zo vreselijk. We zien hem lijden. We hebben daar zo moeite mee. Het hoeft niet enkel maar te vragen, maar meeleven. Heer, ziet u het? Bent u erbij? Wilt u dat ook laten merken? En ook de concrete vragen, de concrete dingen die erbij staan. Hè? Het is je leven delen met God. Proberen zoveel mogelijk met hem samen te doen. Misschien niet alleen vragen, ook zeggen, gewoon zeggen tegen hem. Waarom je een bepaalde beslissing neemt. Ik zie dat, ik heb dat denk ik op die manier van u geleerd. Heer, ik doe dat zo. Is dat ook niet een... Er wordt ook wel gesproken over een biddend leven. Hè? Ik denk dat het juist op deze manier is. En ook dan op de manier waarop die mevrouw zijn. Dat hoeft niet op je knieën voor je bed. Maar dat kan ook op de fiets zijn. Of in de tram en weet ik wat allemaal.
Absoluut waar. U loopt alvast vooruit op datgene wat ik nog hoopte aan te geven in de praktische aspecten. Maar ik ben er blij mee dat het al onder ons leeft. Nou, dat is echt de laatste. Echt de laatste.
Dat ik het heel fijn vind dat er staat dat Jezus dat onze gebeden via de Heer Jezus naar God gaan. Dat hij, zeg maar, een soort zuivert.
Ja, precies. Dat het niet afhankelijk is van... Precies.
Moeite gedaan, het maakt niet uit.
Maar
het komt langs de Heer Jezus heen.
En dus is het goed.
Ja?
Ja. Dat mag je zeker vasthouden. Elke keer blijkt weer dat het eigenlijk een beetje te kort is, maar... Het werd net dus eigenlijk al gezegd, bidden,
is veel meer dan alleen maar een gebed uitspreken. Toch wil ik zo meteen inderdaad op dat gebed uitspreken ook nog even kort terugkomen. Maar dat bidden feitelijk meer een relatie is dan een ritueel. Ik denk dat het goed is dat we dat met elkaar vasthouden. En dat werd eigenlijk daarnet al een paar keer gezegd. Als je met God optrekt in je leven. Als God in jouw leven aanwezig is en op jou betrokken is. Dan ga je eigenlijk samen op. Als vrienden. En dan kun je op een bepaalde manier, zeg maar, op elk moment de weg naar God vinden. Bidden is wat dat betreft piekeren, worstelen, schreeuwen, verwachten, danken, huilen, zingen, lachen, jubelen, zwijgen, klagen. En alles wat je nog meer kunt doen in een relatie. En in die zin zou je kunnen zeggen, is het gebed doorspekt van ons hele leven. Bidden is ook, en dat zegt vraag en antwoord 117, het woord van God als bron nemen. Niet de nood van een mens leert bidden, maar het woord van God. Of anders gezegd, bidden is reageren op wat God zegt. Daar begint het gebed. Wat heb ik God horen zeggen en hoe kan ik daarop inspelen? Is daarmee alles over het bidden gezegd? Nee. Bidden kan ook het uitstorten zijn van je hart. Alles wat je, als het ware, in je voelt, in je beleeft, waar je vol mee zit, eruit gooien en bij God neerleggen. Dat doet de moeder van Samuel, Hanna. Bidden is ook je wensen bekend laten worden bij God, zoals het in de oude NBG-vertaling staat in Filippenzen 4, vers 6. Helaas wegvertaald in de nieuwe Bijbelvertaling. Je wensen bekend laten worden bij God. Hoor eens hoe bescheiden dat klinkt. Niet ik wil dat, ik wil zus, ik wil... Nee, je hebt wensen, ze bekend laten worden bij God. Een bescheiden manier van dingen bij God neerleggen. Zo krijgt dus bidden, zou je kunnen zeggen, allerlei tonen. Wat in ieder geval belangrijk is, is dat bidden en leven met elkaar verweven zijn en blijven. En hoe kun je, afgezien van persoonlijk bidden, samen bidden, in de kerk bidden, hoe kun je, wat zou je kunnen zeggen, variatie aanbrengen in je gebeden, om het gebedsleven ook echt tot een gebedsleven te maken, of het als een gebedsleven te laten staan? Ik heb daar vier variaties voor, afgezien dus van de verschillende variaties in de toon van het gebed. Je wensen bekend laten worden, reageren op wat God zegt. Kun je dus ook bij je gebeden elke dag aansluiten bij datgene wat je in de Bijbel gelezen hebt. De meeste mensen lezen hun Bijbel en gaan daarna bidden. Sta nou eens even stil bij wat je gelezen hebt. En in hoeverre je daar in je gebed op kunt aansluiten. Wat kan ik op basis van wat ik gelezen heb aan tafel met de kinderen, wat kunnen wij op basis daarvan aan God vragen, tegen God zeggen, met God bespreken? Dat is het eerste. Gebruik de Bijbellezingen als bron voor je gebed. Tweede wat je kunt doen, is leg de krant eens naast je gebed. Welke dingen kom ik tegen? Wat is er vandaag gebeurd? Dichtbij, veraf? Pak bijvoorbeeld elke dag eens drie dingen uit de krant op, waarvan je zegt van, daar zou ik vandaag voor kunnen en willen bidden. Iets wat ik zelf al vaak doe, is mijn gebeden afstemmen op een aantal gebedspunten. 7 in de week. Elke dag gaat het oudste gebedspunt eraf en komt er een nieuwe bij. En zo ververs je tussen aanhalingstekens je gebeden elke week. Of eigenlijk elke dag. Maar je denkt na over de vraag van wat zijn de dingen die ik bij God zou willen neerleggen. En je zorgt op die manier dat je inderdaad ook bewust bezig bent met de vraag van hoe is God aanwezig in mijn leven? En hoe kan ik hem betrekken bij de dingen die ik tegenkom? Een laatste variatie
is je gebeden afstemmen op de gebedsvormen. Daarnet werd al gezegd, het is niet alleen maar vragen. Een gebed kan ook alleen maar bestaan uit lofprijzen. Dat je God gaat vertellen hoe geweldig blij je met hem bent en met wat hij doet en zegt. Alleen daar, in je gebed bij stilstaan. Of een gebed tot een soort geloofsbelijdenis maken. Waarin je uitspreekt hoe God je vertrouwen heeft. En waarin God je vertrouwen heeft. Op dinsdag kun je een schuldbelijdenis uitspreken. Op maandag dankzegging. Op woensdag een klacht. Op donderdag voorbeden. Zo zijn er tal van gebedsvormen die ook de toon van ons gebed kunnen bepalen. Allemaal manieren om die relatie met God, die gebedsrelatie met God, in te vullen. Er moet niks. Maar het blijkt in de praktijk dat bidden een sleur kan worden. Een ritueel kan zijn. En waar bidden een relatie is, is het goed om in die relatie ook inderdaad niet elke dag met hetzelfde aan te komen. Want dat is geen levende relatie. Hoe kun je variëren? Nou, met een paar dingen die ik zojuist genoemd heb. En als u op dat punt suggesties hebt of ervaringen die daarop aanvullen, dan hoor ik ze graag een keer van u. Dan komt dat via de contactsleutel nog wel een keer weer terug. Maar wellicht heeft iemand iets aan deze suggesties. Laten we vooral in de praktijk van ons dagelijks leven God zoeken in ons gebed. Want het is belangrijk genoeg. Amen. Een psalm die ons uitbundig uitnodigt om te bidden is psalm 81. Daarvan zingen we vers 1, 4, 9 en 11. Ik wil nu de geloofsbelijdenis als gebed bidden. En wij zijn gebruikelijk, of wij hebben de gewoonte om te gaan staan bij het belijden van ons geloof. Laten wij dan nu samen staande bidden.
Vader in de hemel, wij geloven in U, die onze Vader bent. Degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. Wij geloven dat U deze wereld gemaakt hebt en dat wij erin mogen wonen. En dat U zo ruimte schept voor mens, plant en dier. Vader in de hemel, wij danken U voor Jezus Christus, die zo duidelijk heeft zichtbaar gemaakt wie U bent. Die zo duidelijk van boven komt, omdat Hij ontvangen is van de Heilige Geest. Die zo duidelijk bij de mensen was, omdat Hij geboren werd uit de Maagd Maria. Hij heeft geleden, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in het dodenrijk, enkel en alleen voor ons, om ons bij U te brengen. Wij danken U, Vader in de hemel, dat Hij niet in de dood gebleven is, maar dat U Hem recht gedaan hebt door Hem weer te laten opstaan op de derde dag uit het midden van de doden. Ja, U hebt Hem een plaats gegeven aan Uw rechterhand toen Hij naar de hemel ging om bij U thuis te komen. Dank dat U als almachtige Vader dit aan ons geeft. We danken U ook dat Jezus komt om te oordelen de levenden en de doden. Dat Hij komt om zo recht te zetten wat hier verkeerd gegaan is. Om zo mensen nieuw leven te geven voor wie het hier soms geen leven was. Dank U, Vader, voor de geest die U over ons hebt uitgestort. Dat wij zo verbonden mogen zijn met Jezus Christus. En dat wij door die geest verbonden mogen zijn aan elkaar in een heilige, algemene christelijke kerk. Dat we samen een gemeenschap van heiligen mogen vormen. We danken U, God, dat er vergeving is van zonde. Dat er nieuw leven is, een opstanding van het vlees. Ja, dat er eeuwig leven is, dat U ons gunt en geeft. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen. Van U zijn alle dingen. Gezang 465, vers 1, 3 en 5. Nou. Ja, laten we collecteren. Dat ben ik over, dat ben ik vergeten. Dus gaat u nog even rustig zitten.
We zingen gezang 465, de aangegeven vers. Wij mogen de zegen van God ontvangen om op onze beurt zelf tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u en met jullie allen. MUZIEK